see. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot de eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede en vertroosting zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zullen we gaan zingen en wel uit Psalm 103, de verzen 6 en 7. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen. En het zevende vers, geen vader sloeg met groter mededogen. 6 en 7 van Psalm 103. gemeente, toen we aan de avond van deze dag met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen belijdenis des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing voor vanavond, die is genomen uit het Nieuwe Testament, de brief van de apostel Paulus aan de gemeente in Rome, hoofdstuk 3, en daarvan zullen we dan lezen vanaf vers 21 tot en met 31. Romeinen 3, de verse 21 tot en met 31. Daar lezen we in het woord van God het volgende, Romeinen 3, vers 21. Maar nu is de rechtvaardigheid van God geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot alle en over alle die geloven. Want er is geen onderscheid, want ze hebben alle gezondigd en derven, dat wil zeggen missen de heerlijkheid Gods, en worden nog niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid van God, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig is en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen? En is hij het ook niet der heidenen? Ja, ook der heidenen, nademaal hij een ene God is, die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof, en de voorhuid door het geloof. Doen we dan de wetten niet door het geloof? Dat zij verre, maar wij bevestigen de wet. Tot zover de schriftlezing. Zullen we samen bidden. Heren, we mogen ook vanavond weer in uw huis zijn. Dat mogen we. Dat is niet vanzelfsprekend. We mogen het, dat alleen al is genade dat u ons wilt ontvangen in uw woning. Want dat mogen we toch wel zeggen, een kerkgebouw dat is uw woning. Daar ligt uw woord opengeslagen. Daar hebt u het voor te zeggen. En dan wilt u daar spreken. Want wij zijn mensen, heren, we laten ons niet zomaar eventjes gezeggen. Ook niet door u. We hebben zo onze eigen gedachten, eigen mening, eigen plannen, want we hebben onze eigen verlangens. En die zijn van nature niet hetzelfde als wat u wilt. En heren, zo hebt u ons vanavond verzameld hier als zondige mensen die niet deugen. En nou wilt u toch aan die verkeerde mensen die wij zijn, uw boodschap kwijt, uw evangelie kwijt. En dan moeten we bekennen, heren, vanuit onszelf hebben we niet eens een hart dat die dingen wil horen en kan horen. En logischerwijze zullen we het dan ook helemaal niet horen, maar dan komen we u vragen of u ons oren wil geven om te horen. En een hart om op te merken. Want dan krijgt dat woord van u, dan krijgt uw waarheid, dan krijgt uw evangelie een plek in ons hart. Wil dat nog geven? Genade is het, heren. Maar als we goed opletten, wat is er dan allemaal in ons leven geen genade? Dat we hier nog betrekkelijk gezond en wel allemaal bij elkaar mogen zijn. Het is genade. We verdienen niks. Zou u ons daar ook van dag tot dag van willen overtuigen? Want zo makkelijk denken we dat we hier recht op hebben en daar en ja, dat is allemaal vanzelfsprekend, maar het is helemaal niet vanzelfsprekend, het is genade. Heren, zou u die genade in ons leven willen verheerlijken? En uw woord een plek geven in ons hart? Dan zal dat woord ook meegaan bij elke stap die we zetten. En dan zal dat woord ons leiden. En dan worden we niet geleid op een verkeerde weg. Want ja, verkeerde wegen die worden door de mensen zoveel gewezen. De een weet het soms nog beter dan de ander, maar uw woord is de waarheid. En u, Heere Jezus, u bent de weg en de waarheid en het leven. Wijs ons de enige weg, de enige goede weg, en dat is de weg naar de eeuwige vrijheid. Heren, we mogen vandaag gedenken, 5 mei, bevrijdingsdag, dat we 79 jaar geleden weer vrij mochten worden. De bezetting kwam ten einde. En wat hebben we nou met die vrijheid gedaan? Dan moeten we zeggen, heren, we hebben er van alles mee gedaan. Maar wat we er nou juist niet mee gedaan hebben, dat is om u er altijd ook de eer van te geven. En dat plaatst ook ons weer als schuldige mensen voor uw heilig aangezicht. Heren, zou u verzoening willen doen over al het verkeerde van ons? Maar zou u willen verheerlijken het goede van u? Het goede dat u geopenbaard hebt in de Zoon van uw liefde, de Heere Jezus Christus. Wees ons allemaal zo nabij, oud en jong, ziek en gezond. Mensen met vreugde en mensen met verdriet. En wil ook met die leden van de gemeente zijn die de vakantie elders verblijven. Behoed en bewaren, Heere. Bewaar hen allen. En ons in uw trouw. We vragen het u in de vergeving van onze zonden uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan vanavond, en ik heb begrepen, het is alweer een poosje geleden, we gaan weer eens kijken naar de Heidelbergse catechismus en we waren gekomen tot aan zondag 23. Zondag 23 en ja, dan moet je na zoveel weken of maanden weer even terug gaan denken. Waar gaat het over zondag 23? Het over de rechtvaardigmaking. Of zoals tegenwoordig ook wel eens gezegd wordt, de rechtvaardiging. Maar dat bedoelen ze hetzelfde als het goed is. Rechtvaardigmaking. Dat woord staat boven de meeste uitgaven van de catechismus hier ook wel afgedrukt. En die uitdrukking is terecht, helemaal terecht. Al kan die ons wel eens in de war brengen. En waarom is dat? Nou, als je op het verband gaat letten van de hele catechismus, dan moet je zeggen Een hele tijd geleden begon de catechismus na het stuk van de ellende over de verlossing. En dat stuk van de verlossing ging vooral over het geloof. Wat werd er nou over dat geloof gezegd tot nog toe? Nou, dan moet je helemaal teruggaan naar het begin waar dat geloof ter sprake kwam, zondag 7, vraag en antwoord 21. Daar kwam dat geloof voor het eerst om de hoek kijken. En daar werd gezegd dat dat geloof noodzakelijk is. In vraag en antwoord 22 ging het over het voorwerp van het geloof. En vervolgens is breed aan de orde gekomen de inhoud van het geloof. Maar als dan in die zondagen 8 tot en met 22 de 12 artikelen van het onbetwijfelde christelijk geloof zijn behandeld, dan wordt hier in zondag 23 vraag en antwoord 59 aan de orde gesteld de vrucht van het geloof. En als ik dat zo noem, dan is natuurlijk meteen de vraag, wat is dat eigenlijk, de vrucht van het geloof? Nou, dat staat te lezen in heel zondag 23. En die gaan we dan eerst maar eens lezen. Vraag 3, vraag en antwoord 59, 60 en 61 van zondag 23. Vraag 59, maar wat baat het u nu dat ge dit alles gelooft? En dan zegt het antwoord dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. Vraag 60, hoe zijt gij rechtvaardig voor God? En dan luidt het antwoord alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo dat al is het dat mij mijn geweten aanklaagt, dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd en geen ervan gehouden heb, en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Evenals had ik nooit zonde gehad nog gedaan, ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft, in zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Vraag 61, waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt? En dan zegt het antwoord niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof God aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is. En dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en me toe-eigenen kan. Dat is zondag 23. Gemeente, we hopen daar straks in de preek bij stil te staan aan de hand van een drietal punten. Het eerste punt noem ik de vrucht van het geloof. Tweede punt, de werking van het geloof. En derde punt, de echtheid van het geloof. De vrucht, de werking en de echtheid van het geloof. Maar zullen we eerst gaan zingen over het wezen van het geloof. Psalm 32. En daarvan de verzen 1, 3 en 4. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Vers 3. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. En 4. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaar. Ik heb nog de volgende afkondigingen voor u. Wat de diensten voor de komende tijd betreft, donderdag, hemelvaartdag, dan hoopt om 10:00 dominee Liefting voor te gaan. En wat volgende week zondag de diensten betreft, om 10:00 hoopt dominee Snoek uit Kesteren voor te gaan. En 's avonds om 6:30 de proponent Johan van IJsden uit Driebrugge. De collecten die nu gehouden worden, de eerste collect is voor het Kerkblad, de tweede voor de plaatselijke gemeente en de derde voor het bouw- en renovatiefonds van harte de collecte aanbevolen. En voor de zaken die ik afkondigde, maar die nog in de toekomst verscholen liggen, daar geldt van zo de Heere wil en we leven. Dan gaan we zingen Psalm 32, de verzen 1, 3 en 4. gebeden zullen we straks na de preek, na het amen aan het slot van de preek zingen, uit Psalm 145 en daarvan het derde vers, zullen uit de volheid van het gemoed, 145 is dat, het derde vers. En zullen we dat dan na de preek zingen zonder verdere aankondiging. 145 vers 3. Zondag 23. En een eerste van drie punten, dat noemen we vanavond de vrucht van het geloof. Als ik ga lezen in deze zondag, en dan begin ik bij vraag 59. Ja, als ik die vraag helemaal gelezen heb, dan komt er toch een bepaalde gedachte bij me op. Wat staat er dan in vraag 59? Er staat: maar wat baat het u nu dat ge dit alles gelooft? Gemeente, hoort u daarin ook niet de vraag van een twijfelaar? Waarom? Nou, ons leerboek, de catechismus, dat heeft heel veel vragen en antwoorden lang al geluisterd naar een uitleg over wat nou precies het geloof is. Maar als dat dan allemaal gebeurd is en we zijn bij zondag 23 aangeland, dan zie ik die man, die vragensteller, eerst nog eens eventjes bedachtzaam over zijn kin wrijven. Net alsof hij denkt, ja, die hele uitleg over dat geloof, dat is allemaal bar interessant. Maar ik blijf wel toch nog met een vraag zitten. Namelijk, dat geloof, wat heb je daar nou eigenlijk aan? Om alles te geloven wat God in zijn woord heeft beloofd, wat koop je daar nou voor? Nou is het waar, die vraag die zou natuurlijk uit zuivere belangstelling kunnen zijn geboren. Maar toch laat de vragensteller hier wel een beetje ook zijn twijfels horen. En de vraag waar die man dan ten diepste mee zit, daar is deze vraag: heeft de mens eigenlijk wel wat aan dat geloof? Levert dat nou wat op als je de Bijbel voor waar en zeker houdt? Of moet je dan tenslotte toch zeggen, nou ja, het is allemaal best wel interessant natuurlijk, hè. En dan heb je een misschien wel degelijke levensovertuiging, dat allemaal wel, maar voor de rest, ja, voor de rest, het baat niet en het schaadt eigenlijk ook niet. Nou, dat soort van gedachten, gemeente, daar kun je achter vraag 59 een beetje horen. En als dat zo zou zijn, dan zijn dat ook precies de gedachten die je vandaag de dag soms heel luid en duidelijk kunt horen klinken. En zowel binnen de kerk, kerken, buiten de kerken zeer zeker. Je komt nogal eens mensen tegen die nergens wat aan doen. Ja, en die redeneren heel vaak op deze manier. En die zeggen je soms openlijk, ja, je kunt wel naar die kerk gaan. En je zult er vast en zeker ook nog een heleboel nuttige dingen opsteken, maar voor de rest, wat heb je er verder aan? Wordt een mens er nou beter van? En dan geven ze zelf het antwoord, vast niet. Want, en zo kun je dan wel eens horen, dat ze dan zeggen, ja, ik ken mensen, kerkmensen, en als je dan op hun leven let, dan vraag je je toch wel eens wat af. Want als je dat dagelijkse leven van een aantal kerkmensen bekijkt, ja, eerlijk gezegd zeggen ze dan tegen je dominee, ze zijn net zo slecht, of misschien nog wel een beetje slechter dan andere mensen die nergens wat aan doen. Kijk, en dat is de manier waarop dan de wereld concludeert dat het geloof je helemaal niks oplevert. Hooguit wat nadelen. Want ja, zeggen ze, en dat moet je dan ook vooral niet vergeten, als een kerkmens zo leeft, je mag ook nog dit niet en je mag dat niet. En ja, het geloof is toch wel iets lastigs. En als het nou verder geen enkele zin heeft, wat moet je er dan mee? En dan zegt zo iemand, nee, dat is niks voor mij. Aan dat geloof heb je helemaal niks. Want zo weet vaak een wereldsmens, het komt tenslotte toch alleen maar aan op de daden van iemand, hè? Het gaat erom hoe je als mens leeft. En dan letten ze er vooral op wat je dan voor je medemens over hebt. En, dat weet de wereld er ook nog eens een keer bij te vertellen, in dat geval, als je let op de daden van de mens, ach, dan kun je in sommige gevallen bij een onkerkelijk mens beter terecht dan bij een kerkganger. Misschien hebben u die geluiden ook wel eens gehoord, en ze zeggen, een communist die doet soms nog meer aan naaste liefde dan een stevige Calvinist. En wat een mens doet, zeggen ze, ja, daar komt het toch wel op aan, nietwaar? Op wat je doet, of je rechtvaardig handelt. Als je vandaag de dag je oor zo te luisteren legt, gemeente, dat kan binnen de kerken en buiten de kerken, dan, ja, dan neem ik iets waar. Het lijkt steeds minder van belang te zijn wat een mens gelooft, en steeds belangrijker te worden wat een mens doet. Want een mens, zo denken velen, die dient rechtvaardig te handelen. En als het over gerechtigheid gaat, ja, dat is iets dat moet je vooral doen. Maar als we nou even van al die moderne inzichten teruggaan naar ons oude leerboek, weet u wat me dan opvalt? Die catechismus van ons, die is helemaal niet zo erg geïnteresseerd in de vraag of we gerechtigheid doen, maar veel meer of we rechtvaardig zijn. Want wat lees ik hier nou als antwoord op die vraag, maar wat baat het u nu dat je dit alles gelooft? Dan lees ik dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. En een erfgenaam van het eeuwige leven. En let u er goed op, dat klinkt zelfs wel een beetje triomfantelijk, hè? Het lijkt veel op een juichkreet. Het is net alsof de catechismus hier zegt, weten jullie nou wat dat mij voor voordeel oplevert dat ik dit allemaal geloof? Door het geloof ben ik in Christus voor God rechtvaardig. En bovendien ben ik zo een erfgenaam van het eeuwige leven. En dat is bepaald niet weinig, hè? Nee, dat is alles. Dat is echt alles. Rechtvaardig voor God te zijn en het eeuwige leven te beërven, dat is alles. Mag ik vanavond hier de vraag zo stellen, is dat bij u ook zo? Draait het in uw en ook in mijn leven altijd om dat ene punt? Dat je rechtvaardig voor God bent. Is die hele oude vraag waar een man als Luther zo gruwelijk mee geworsteld heeft, is dat in uw leven ook de vraag waar u elke dag weer omheen draait? Ben ik nou rechtvaardig voor God? Ja, ik hoop het van harte, hoor. Maar ik denk wel eens dat een heleboel trouwe kerkmensen, rechtzinnige kerkmensen, dat die deze vraag toch eigenlijk niet zo erg belangrijk vinden. Rechtvaardig te zijn voor God. Misschien ligt u er echt niet, nooit wakker van. Dat kan. Niet dat u verder nergens ooit van wakker zou liggen, hoor. Maar ja, hoe je nou rechtvaardig voor God kunt verschijnen. Nee, nee. Toch moet ik zeggen, gemeente, vanuit de schrift, dat is de vraag waar het allemaal wel om draait. En als het nou bij u in uw leven daar niet om draait, klopt dat nou wel? Het kan best dus zijn dat u soms urenlang op uw bed ligt en niet kunt slapen vanwege zorgen die er zijn in het gezin. Of zorgen op het werk. Of dat je zorgen hebt vanwege een nieuw huis of een nieuwe auto die nodig moet komen. Maar ja, daar kan een mens allemaal wel van wakker liggen. Maar van nog veel meer dingen trouwens. Maar ligt u nog wel eens één uurtje wakker over uw eeuwige bestemming met betrekking tot uw ziel? Kijk, als u daar nou nooit wakker van ligt, dan is dat op zich reden genoeg om er nou eens wel wakker van te gaan liggen. Want als het erop aankomt, dan is er in ons leven maar één echt grote doorslaggevende vraag. De levensvraag. Ben ik rechtvaardig voor God? Toch blijft het wel zo. Een heleboel mensen die zitten eigenlijk helemaal nooit met die vraag te tobben. Weet u wat voor resultaat dat heeft? Dat de verkondiging van het evangelie bij zulke mensen heel weinig doet. Want dan gaat het in het evangelie over zaken die ze zelf helemaal niet zo van belang achten. Wie zal zich nou toch druk gaan maken over zonde en genade en rechtvaardigheid en vergeving, als je die hele vraag over het rechtvaardig verschijnen voor God, dat je die vraag ver en ver achter je gelaten hebt en misschien wel denkt, nou ja, dat is ouderwets, dat is achterhaalde religie. Dat soort vragen, zoals deze vraag, ben ik rechtvaardig voor God? Ja, daar zijn er van die vragen, die klinken dan nog wel een beetje vertrouwd in je oren als je in de kerk zit, maar die zijn helemaal weggeschoven naar de rand van je bestaan. Ze spelen nauwelijks meer een rol. Het zijn van die vragen, ja, tientallen jaren geleden heb je ze meegekregen vanuit je opvoeding, maar in je gewone dagelijkse bezig zijn nemen ze totaal eigenlijk geen plaats meer in. Als dat nou zo is, gemeente, dat is toch een rare zaak. Want, zegt de Bijbel, sinds de zondeval zijn we allemaal zondaren voor God geworden. En daar is niemand van uitgezonderd. En als een mens zich daar nou verder helemaal niet druk over maakt en daar geen vragen over heeft, over die breuk die er gekomen is tussen God en jezelf, dat is dan toch vreemd. Dat een mens zich onnoemelijk druk kan maken over vragen zoals wat zullen we eten en wat zullen we drinken en waarmee zullen we ons kleden. En dat je over die wezenlijke levensvraag nooit ene vraag stelt. Ik denk, als je vandaag de dag onder de bevolking van Nederland een enquête zou houden over de vraag wat we nou belangrijker vinden. Rechtvaardig voor God worden, of aan de andere kant, wie de wereldkampioen voetballer gaat worden. Wat denkt u? Zou die ene mogelijkheid, die zegt nee, rechtvaardig voor God verschijnen, dat is toch het belangrijkste. Zou die vraag de 20% nog halen? Ik vrees voor niet. Terwijl het toch volgens de Bijbel de belangrijkste zaak van ons hele leven is. Want wie rechtvaardig is voor God, die zal eenmaal meer dan overwinnaar zijn. Omdat je dan niet alleen maar de dood en de hel en het graf zult overwinnen, maar dan zul je daarna ook nog eens juichen voor de troon van God en dat eeuwig. Nou kan ik me voorstellen dat iemand zou zeggen, ja maar, dominee, is dat nou niet wat vreemd? dat mensen dus heel vaak het allerbelangrijkste wat er in het leven is, totaal overslaan. Dat is toch niet normaal, zegt u. Dat het een mens zo, de doorsnee mens, maar heel, heel matig bezighoudt of die rechtvaardig is voor God. Als u dat vreemd vindt, dan is er toch wel dit van te zeggen. En wat er van te zeggen valt, laat ik het in de vorm gieten van een vraag, een persoonlijke vraag. Hebt u eigenlijk wel eens last van de zonde? Zit u wel eens met uw ongerechtigheid? Er zijn mensen die zitten zondag stevast in de kerk en dan kunnen ze zomaar uit het hoofd meezingen die bekende psalmregel: O Heer, gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig in uw toornige gloed. Maar vinden die woorden nou ook weerklank in het hart? In uw hart? Het zou me echt nog niet zo verbazen als dat nou niet zo was. Waarom niet? Omdat wij mensen van die verdorvenheid van ons hart van nature niks, maar ook helemaal niks merken. Als je daar door Gods woord en geest niet aan ontdekt wordt, ja echt waar, maar dan weet je van zonde en schuld eigenlijk niks af. En dan zijn we precies te vergelijken met die broers van Jozef, u kent ze wel, hè? Die zonen van Jacob. Die hadden Jozef als slaaf ooit naar Egypte verkocht. Vervolgens hadden ze hun vader, hun oude vader, bedrogen. Door hem een bebloed kledingstuk van Jozef te tonen. Dus die man ging denken, ja, die Jozef die is omgekomen. En dan jaren en jaren later staan die broers voor die doodgewaande jongen. Die is dan onder koning in Egypte. Hebben ze dan nog last van hun zonde? Zitten ze op dat moment nog te tobben over die oude ongerechtigheden die ze bedreven hebben? Wel nee. Ze hebben last van de honger. En dan zeggen ze bovendien nog tegen Jozef met een stalen gezicht: doch wij zijn vroom. Kijk, zo gaat dat. Sinds de zondeval interesseert het de mens niks meer wat nou precies gerechtigheid is. En dat is nou maar niet een overdreven uitspraak die ik hier nou vanaf de preekstoel doe, hoor. Dat is gewoon de nuchtere werkelijkheid. En die nuchtere werkelijkheid kun je nog heel vlug aantonen ook, want waarom stelt de mens eigenlijk niet zoveel belang in rechtvaardigheid? Dat is omdat de mens zich heeft afgekeerd van Gods wet. En waarom stelt een mens van nature geen belang dan in Gods wet? Dat is omdat er sinds de val in het paradijs geen liefde in de mens is overgebleven tegenover God. Klinkt hard, maar we hebben geen greintje liefde tot Gods heiligheid of Gods majesteit meer van nature. Maar ja, daar is nog niet alles mee gezegd, want als de Heilige Geest de mens zijn zonden ontdekt, dan gaat hij ook meteen vragen naar Gods wet. En dan gaat hij belangstellen in Gods liefde. Dan krijgt hij oog voor Gods majesteit en voor Gods gerechtigheid. En dan komt de vraag in zijn hart naar boven. En hoe zal nou toch ik rechtvaardig voor God verschijnen in het eeuwige leven? En hoe zal ik dat eeuwige leven beërven? Nou, het antwoord op die vraag kunt u vanavond lezen in de catechismus. Antwoord 59. Hoe luidt het antwoord? Kort gezegd, door het geloof alleen. Ja, zal iemand zeggen, dat heb ik vaker gehoord, door het geloof alleen. Maar wat is dat nou precies, hè, dat geloof? Hoe werkt dat? Hoe functioneert dat dan? En misschien nog belangrijkere vraag, Hoe kom je daar nou aan dat geloof? Nou, dat brengt me vanavond bij het tweede punt. De werking van het geloof. Bij dit tweede punt, gemeente, kijken we naar vraag 60. In die vraag wordt precies verteld wat het geloof teweeg brengt. Er staat namelijk in vraag 60 te lezen, hoe zijt gij rechtvaardig voor God? En het antwoord op die vraag begint dan op deze manier, alleen door een waar geloof in Jezus Christus. En daar staat dan geen punt achter. Nee, vervolgens wordt dan beschreven wat dat geloofsleven inhoudt. En als je dat gaat lezen, dan tref je een hele lange zin aan. En daar zijn wij tegenwoordig niet meer zo gewend, de lange zinnen. 3 eeuwen geleden schreven ze wel boeken en begonnen op de ene bladzijde zinnen, 3 bladzijden verder kwam pas de punt. We zouden ons geen raad meer weten met zulke zinnen. Lange zinnen, die moeten we tegenwoordig eerst een beetje ontleden, anders begrijp je heel de bedoeling niet. Dat is hier met die lange zin uit dit antwoord ook zo. Je treft namelijk niet vanaf het begin de hoofdzin aan, maar een ondergeschikte zin. En dat maakt het voor ons dan tamelijk ingewikkeld. Maar wat er eerst staat, al is het niet de hoofdzin, we moeten het wel een beetje goed ter harte nemen, dat wel. Wat staat er dan? Er staat dit te lezen. Alzo, dat al is het dat mij mijn conscientie, dat is geweten niet waar, aanklaagt dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd en geen ervan gehouden heb en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. En dan komt er na die komma de hoofdzin. Maar wat er voor die komma staat, is toch wel even van belang om goed naar te kijken. Het gaat namelijk hier over de zonde van de gelovigen, de zonde van een kind van God. En wat zegt ons leerboek en wat zegt de Bijbel dan over de zonde van een kind van God? Zegt hier de catechismus, wat je tegenwoordig wel eens hoort zeggen, ja, dat is voorbij, hè, die zonde. Als je een kind van God bent geworden, dan heb je daar niet meer mee te maken. De zonde is voorbij. Die ligt dan in het verleden als je toch geloofd bent gekomen. Zegt de catechismus dat ook? Nee. De gelovige die is maar niet een beetje over de zonde heen getild. Zijn conscientie, dat wil zeggen dus zijn geweten, klaagt hem juist aan. Klaagt uw geweten u misschien helemaal niet aan? Dan mag de vraag wel gesteld worden, bezit u eigenlijk het ware geloof? Iemand zou zeggen, dominee, maar hoe gaat je geweten je dan aanklagen? Nou, er is hier in antwoord 60 sprake van het geweten, waar of niet? Ieder mens heeft een geweten. Conscientie is het ouderwetse moeilijke woord. Daar valt een heleboel over het geweten trouwens te zeggen. Alleen dat doen we vanavond niet voor ons. Vanavond is alleen maar van belang te weten wat een geweten doet. Het geweten van een mens, dat spreekt wel eens. Wanneer doet het dat? Als je iets doet wat niet mag, dan is het geweten, die innerlijke stem die zegt, joh, maar dat was niet goed, hè, wat je daar gedaan hebt. En zo'n stem van het geweten is dan best wel wat lastig. Soms wel heel erg lastig. Maar ja, daar is best wel wat aan te doen, hoor. Je kunt een sprekend geweten namelijk sussen. Dan probeer je het in slaap te praten. Hoe gaat dat? Nou, dan zeg je, ja, geweten, het is waar, hoor, ik heb verkeerd gedaan, maar nou, zo heel erg was het nou ook weer niet. En bovendien, er zijn ik weet niet hoeveel mensen die doen precies hetzelfde. Dus het kan ook weer niet al te erg zijn. En dan probeer je dus het geweten te sussen. Je kunt ook met het geweten nog anders doen. Als je geweten gaat spreken, dan kun je het gewoon laten praten. En wat gebeurt er dan? Dan raak je aan dat pratende geweten gewend en na verloop van tijd hoor je het eigenlijk helemaal niet meer. Je bent eraan gewoon geraakt. Maar dan moet ik u wel waarschuwen. Dat is een milde vorm van verharding. Dan wordt het geweten op een hele vriendelijke manier toch om zeep geholpen. Je hebt nog een andere manier om met het geweten om te gaan. Het geweten kan je ook aanklagen. Hè? En tegen een aanklagend geweten, nee, daar kun je heel weinig tegen beginnen. Want dan kun je je oren niet versluiten. Elke stap die je dan op de aardbodem zet, volgt dat aanklagende geweten je op de voet. Weet u ook van zo'n aanklagend geweten? Misschien dat iemand zegt, ja dominee, wat is dat precies? Nou, dat is dat je gewoon onder je dagelijkse bezigheden, het maakt niet uit wat je dan aan het doen bent, misschien helemaal niks aan het doen, maar dat je dan steeds opnieuw hoort weer klinken in je hart, je hebt gezondigd. Je hebt gezondigd. En dan probeert de mens dat wel een beetje naar zich neer te leggen, maar dat lukt niet allemaal. Dat lukt slecht, want een mens die last krijgt van een aanklagend geweten, ja, die gaat dat geweten dan wel te lijf, maar er is eigenlijk niks dat afdoende helpt. Je kunt gaan proberen om het aanklagende geweten wat te sussen. Maar hoezeer dat je dat geweten ook in slaap probeert te praten, het blijft wakker. En het herhaalt eindeloos, je hebt gezondigd. En dacht jij dat het niet zo erg was? Kijk uit, tegen al de geboden van God heb je eigenlijk gezondigd. Ja, maar zegt dan dat sussende hart van ons, het had toch eigenlijk nog heel wat erger gekund, hè? Want ik zondigde, als je het goed bekijkt, niet eens zo erg. Dan zegt dat aanklagende geweten, nee, probeer er nou vooral maar niet onderuit te draaien, want je hebt zelfs zwaar gezondigd. Ja, maar geweten, nou vergeet je toch één ding, je vergeet helemaal dat ik toch ook hele goede dingen heb gedaan. En dan zegt dat geweten, nou heb je het mis. Want als je het goed bekijkt, heb je niet veel anders dan zonde gedaan. Geen enkel gebod van God gehouden. En dan zegt dat slimme hart van een mens, ja maar geweten, als ik nou vanaf ditzelfde moment, hè, als ik vanaf dit ogenblik nou eens heel anders en veel beter ga leven. Beter gaan leven. Zonder die grote zonde. Dan zegt het geweten in zijn antwoord nee. Je bent niet alleen, maar je blijft ook tot alle boosheid geneigd. Want het verleden is zonde, het heden is zonde en de toekomst blijft zonde. Dus zegt dan dat beschuldigende geweten, je bent verloren. Kijk, dat is nou een mens met een aanklagend geweten. Herkent u het ook bij uzelf? Zondaar zonder aanklagend geweten. Je mag de vraag wel stellen, zijn dat eigenlijk wel zondaren? Het zijn mensen die noemen zich misschien wel zo, de opvoeding, maar ze zitten dan toch altijd nog vol met eigen gerechtigheid. Hebben ze nooit echt kennis gemaakt met de wet van God? Misschien dat u vanavond wat vreemd aankijkt tegen het woordje wet in dit verband. Want ja, hoe zijn we nou toch in een preek over het rechtvaardig verschijnen van God terechtgekomen bij de wet? kan best eens wezen dat u zegt, ja, in vraag en antwoord 60, in zondag 23, daar gaat het toch over de rechtvaardiging, de rechtvaardigmaking van een zondaar door het geloof. En dat geloof, dat heeft toch niet zoveel te maken met de wet. Dat heeft toch alleen maar iets te zeggen met het evangelie, ja, dat is waar. Alleen, ik zou zeggen, vergeet het maar nooit, het evangelie sluit de wet nooit uit. Waarom niet? Omdat de rechtvaardigmaking door het geloof de zonde niet opheft. De rechtvaardigmaking heft wel de schuld op, maar niet de zonde. Kortom, het evangelie heft ook de wet niet op. Het evangelie, wat is het evangelie? Het evangelie is de blije boodschap van de vervulling van de wet door de Heere Jezus Christus. Kijk, en dat wordt nou een zondaar persoonlijk duidelijk gemaakt in de rechtvaardigmaking. Daar leert de mens het niet om de wet af te schrijven en eroverheen te wandelen. Maar daar leer je in de wet en ook de wetsvervuller, de heiland, te kennen. En die wetsvolbrenger, ja, daar is nooit iemand anders dan alleen maar de Heere Jezus Christus, de borg en middelaar, degene die verzoening heeft teweeggebracht door voldoening. Als een mens door het geloof de rechtvaardigmaking leert kennen, dan gaat die zondaar ontdekken, dan gaat die bewonderen het lijden, het sterven van de middelaar, de Heere Jezus. Dan krijgt hij belangstelling voor het feit dat de heiland de volle toren van God heeft gedragen. En als één nou dat aanklagend geweten in je hart kan stillen, dan is het de Heere Jezus. Daar gaat een zonde door het geloof dan ook voor krijgen. Als Christus nou maar in mijn plaats de straf op de zonde wil dragen, dan heeft die wet van mij helemaal niks meer te eisen. Als de heiland maar in mijn plaats wil gaan staan, dan ontvang ik al die gerechtigheid die hij heeft volbracht. Als de Heer Jezus maar mijn zaligmaker wil wezen, dan gaat al zijn heiligheid op mij rusten, zodat die eisende wet moet gaan zwijgen. Zodat ook het geweten gaat ophouden met alsmaar aanklagen. Kijk, dat gaat nou een schuldig zondaar door het geloof zien en beleven. Dat er verder nergens uitkomsten zijn. Dat er nergens zoiets als een ontsnapping bestaat voor het rechtvaardig oordeel van God. Dan alleen daar waar de Heere Jezus jouw zaligmaker wordt. En alle andere mogelijkheden worden afgesneden. Er blijft maar één weg over, namelijk Hij die de weg is, de Heere Jezus Christus. In de tijd van de kerkhervorming, heel wat eeuwen geleden inmiddels, heeft men over die rechtvaardigmaking van een zondaar wel eens gesproken in termen van een ruiling. Vooral Luther die deed dat graag. Luther, de kerkenvorming, zei vaak dat door het geloof vindt er een ruiling plaats tussen Christus en een zondaar. Beiden gaan in mekaars plek staan. Maar, zult u misschien zeggen, waar ik nou altijd maar mee zit, is de vraag, en als we het dan zeggen allemaal in bewoordingen van ruiling, hoe komt die ruiling nou precies tot stand? Hoe wordt dat nou werkelijkheid in mijn leven, in mijn hart, dat Christus mijn zonde gedragen en dat ik zijn gerechtigheid geschonken krijg? Want zegt u, dat hoor ik steeds in preken, dat gebeurt dan allemaal door het geloof. Maar zegt u, met dat antwoord kan ik niet zo geweldig uit de voeten, want hoe kom ik nou aan het geloof? Moet je dan op zeker moment het besluit nemen van, nou ga ik toch geloven. Maar hoe moet je dat dan doen? Ik denk dat die vragen door heel wat mensen, door heel wat kerkmensen herkend worden. Kan best eens zo zijn dat u geestelijk gesproken al jarenlang steeds in een kringetje ronddraait met dit vraagstuk. Want als ik in het kort uw eigen leven mag tekenen, dan ziet dat er ongeveer zo uit. U kreeg vele jaren terug al indrukken van de eeuwigheid. Indrukken ook van Gods heiligheid. En vanaf dat moment is er heel wat in uw leven wel veranderd. Hè? Het verkeerde, daar kon er niet zo makkelijk meer mee door. En met de wereld kunt u eigenlijk ook niet meer goed mee. En u hebt liefde gekregen tot Gods wetten, ook liefde tot Gods woord en Gods volk. Maar voor de rest moet je zeggen, nee, veel verder is niet gekomen. Hè? De indrukken die u aanvankelijk kreeg, die begonnen na verloop van tijd wat te verflauwen. En later is nog wel eens wat teruggekomen. Zelfs zo duidelijk of zo indringend, nog indringender dan die eerste keer. En toen begon uw leven wat te draaien om de vraag, hoe word ik met God verzoend? En u hebt het heel vaak gehoord in preken, door het geloof alleen. Maar ja, zegt u, geloof, dat is toch genade, hè? En daar heb ik de Heer om gebeden, vurig om gebeden. Of dat ware, zaligmakende geloof nou door mocht breken in mijn hart. En soms kreeg ik er ook wel een beetje houvast aan. Dan kreeg ik houvast aan Gods woord, een of andere belofte van God. En daar vertroost ik me dan voor kortere tijd wel wat mee. Maar toch zegt u, toch is nooit echt geworden wat een Paulus kon schrijven, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Hè? Die roemtaal, dat vaste geloof, ja, dat mist u. En u staat er nog altijd naar en u zoekt er naar, maar het komt er niet van. U mist nog altijd die rechtvaardigmaking. En u hebt het wel van anderen gehoord en meegemaakt dat ze het zeker mochten weten dat ze verzoend waren met God. En dat er soms beleefd werd door hen een soort van rechtsgeding tussen God aan de ene kant en hun ziel aan de andere kant. En dat ze het leerden om Christus te omhelzen door het geloof. Dat ze die eeuwige zondaarsliefde van het Lam Gods gesmaakt hebben. En dat er zo'n vrede kwam. Een diepe vrede, een eeuwige vrede. Zoals dat wel eens gezongen wordt met die psalmregel. De schuld uw volks hebt ge uit uw boek gedaan. En u zegt, kijk, dominee, dat mis ik nou, hè. Wat er aan het eind van vraag en antwoord 60 te lezen staat. Ja, daar kunt u dan niet bij. Wat staat er dan? Dat het zo is, alsof je nooit zonde gekend of gedaan had, maar dat je in tegendeel alle gerechtigheid zelf volbracht had. Dat het zo gaat worden door het geloof. En u beseft natuurlijk best waar dat allemaal op vast zit. Dat echte geloof, dat ware zaligmakende geloof, ja. Dat hebt u dan niet. En ja, hoe ontvangt de mens nou dat geloof? Want ja, het is een gave van God. Dat staat duidelijk in de Bijbel geschreven. Dus het geloof, dat is genade. Dat is genade die de Heere schenkt. En daar bidt u dan ook altijd nog om. En daar blijft u om bidden. En u zult dat niet gauw gaan nalaten. Maar er gebeurt intussen niks. En ja, wat moet een mens dan? Ik denk dat sommigen het zullen herkennen. En dan is het toch moeilijk, hè? Wie zal er dan niet eens een keertje aan het twijfelen slaan? Dat je misschien gaat zeggen, ja wacht eens, zoek ik het niet een beetje te moeilijk, te diep? Is het allemaal over dat geloof niet een stuk eenvoudiger dan dat ik denk? Bent u ook wel eens gaan denken dat u het misschien helemaal bij het verkeerde eind had? dat je over die zaken van het geloof en de rechtvaardigheid helemaal niet zo diepzinnig moest doen en dat het geloof eigenlijk maar een heel simpel aannemen is van wat de Heer heeft gezegd en klaar is, Kees. Trouwens, hoe vaak kom je dat soort gedachten onder degelijke kerkgangers ook wel niet tegen? Dat ze dan zeggen, dominee, maar je moet het er gewoon voor houden. Dat Jezus je zaligmaker is, dat geloof je toch echt? En dan zijn er van die zoekende mensen, die gaan het op die manier ook eens proberen. Maar ze blijven wel met een probleem zitten. Want hoe krijg je dan dat aanklagende geweten aan het zwijgen? Dat aanklagende geweten houdt daar niet op. En zo topt de mens dan weer verder. En dan denkt hij, ja, maar ik zal wel nooit echt rechtvaardig voor God verschijnen. Soms begin je eraan te wanhopen. En op een ander moment dan denk je, wat een mens kan nooit echt zeker zijn van zijn zaligheid. Dus laat me verder maar niet al te druk maken. Blijft allemaal een strijd en een getopt al ware geloof. Trouwens zegt u, zo staat het toch ook in de Bijbel. En lezen we het ook niet in vraag en antwoord 60 van de Heidelbergse catechismus. Dat een mens die rechtvaardigmaking bezit, staat aan slot zo'n beetje, in zoverre je die weldaad met een gelovig hart aanneemt. Dus zo redeneert u dan, ik heb alleen maar last van een beetje weinig geloof. Dat moet in mijn geval het probleem zijn. Dus ik bezit wel geloof, maar het is heel gering en het wordt nog knap aangevochten ook. Dus ik ben maar een kleintje in de genade en dan blijf het toppen. En zo leef je dan met een beetje hoop weer verder. Totdat op zekere dag blijkt dat het slot van antwoord 60 helemaal niet betekent dat je de weldaden van Christus ook een beetje gedeeltelijk kunt aannemen. En wat gebeurt er dan? Dan zijn alle oude vragen weer terug van weg geweest. En dan word je hart opnieuw geslingerd, onrustig. Gemeente, herkent u dat eindeloos draaien in dat soort kringetjes? In dat geval, wees dan van één ding overtuigd. Dan hebt u bekering nodig, bekering. Want hoe wordt een mens nou voor God rechtvaardig? Ja, door het geloof. En wat betekent dat nou? Wat wil die zinsnede door het geloof precies zeggen? Nou, het is die vraag die in vraag 61 van ons leerboek aan de orde wordt gesteld. Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt? En zo kom ik vanavond bij het derde punt, de echtheid van het geloof. De catechismus die gaat ons in die laatste vraag van zondag 23 vertellen wat geloof nou wel is en wat het niet is. Wat staat er in het antwoord te lezen? Dit. Niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof God aangenaam ben. En daar zet ik dan eventjes een punt neer, want daar komt nou net het probleem van heel wat kerkmensen naar boven. Waarom komen velen niet tot een helder geloofsleven? Waarom breekt soms tientallen jaren lang genade niet in alle klaarheid in hun hart door? Omdat ze zalig proberen te worden vanwege de voortreffelijke manier waarop ze zullen geloven. Een mens die zoekt nogal eens zijn behoud door middel van de waardigheid van zijn geloof. Maar ten diepste is dat niet veel anders dan dat je probeert zalig te worden door je eigen goede werken. En als ik dat zo zeg, misschien snapt u dat niet zo gauw, laat ik het even uitleggen. Ieder mens wil graag verdienen. dat zit er bij kinderen al van jongs af in, hè? Waarom? Omdat we zo geschapen zijn. In het paradijs leefden we in het werkverbond en nou zijn we met de zondeval een heleboel kwijtgeraakt. We zijn God kwijtgeraakt en daarmee hebben we ook geen echte kennis meer, geen echte gerechtigheid meer, geen heiligheid hebben we meer overgehouden, maar we hebben toch nog wel een paar dingen gehouden. Die drang om te verdienen, die zit er bij ons allemaal nog in. Je moet zelf zeggen, die drang is springlevend gebleven. En wanneer de Heere nu in zijn genade door zijn geest in het hart van een mens gaat werken, ja, dan verandert daar heel wat. Maar één ding wil nog wel eens precies hetzelfde blijven, namelijk die drang om te verdienen. Als een mens indrukken krijgt van de eeuwigheid, wil die mens aanvankelijk altijd de hemel gaan verdienen. Zijn manier van leven verandert. Het wordt vooral hier en daar bijgeschaafd. Er wordt een heleboel bijgesteld. Het leven wordt knap verbeterd. En naarmate je dan meer en meer gaat beseffen dat je toch een zondaar bent, wil je steeds sterker de gerechtigheid die je moet hebben gaan verdienen. En hoe doe je dat dan? Door vroom te worden. En als de ontdekking van je zonden en schuld dan verder gaat in je hart, word je tenslotte in het nauw gedreven, want dan dreig je toch verloren te gaan. En verloren gaan, daar wil ieder mens graag vanaf. Alleen is het wel de vraag, hoe dan? Nou, dan wil een mens de zaligheid gaan verdienen uit genade. Hoe is dat dan? Hoe wil je dat dan gaan verdienen uit genade? Door te geloven. Zo arglistig zit dat hart van ons nou in elkaar. We willen Christus en zijn gerechtigheid verdienen. Dat wil niet zeggen dat we ons die drang om de zaligheid te verdienen ook bewust zijn. Een mens heeft er helemaal geen kwaaie bedoelingen mee, hè. Als die aan het verdienen slaat, ook op een vrome manier. Maar ondertussen wil die wel zelf die zaligheid verdienen. Door te gaan geloven, zo goed mogelijk. En daarmee wordt God dan beroofd van zijn eer. Langs welke weg wordt het doel van de zaligheid niet bereikt? De vrede die alle verstand te boven gaat, wordt zo niet gevonden. Want het getuigenis van bijvoorbeeld een Paulus durf je daar nog echt niet na te spreken, zo is er dan geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Dan blijft je geestelijk leven toch een beetje hangen, hè. Ergens in de buurt van Psalm 42, God des levens, ach wanneer. En dan moet u niet denken dat alles wat er in het hart van een zuchter omgaat helemaal fout is en bedriegerij is. Nee, echt niet hoor. Maar ik moet toch wel met nadruk zeggen dat de mens eens een keertje moet ophouden met dat verdienen. Want men wil de hemel verdienen door de prestatie te leveren van het geloof. En men spant zich dan geweldig in en het lukt toch net niet helemaal. Je haalt het niet. En steeds moet je constateren, je gelooft niet genoeg. Misschien dat u zegt, wat doe ik dan verkeerd? Dat je denkt, al dat andere dat ook nodig is voor de eeuwigheid, dat je dat dan wel met je vroomheid een beetje onder de knie hebt. Zonder kennis heb je berouw, vertoon je. De troost van Gods belofte, die begin je te zien, en de last van Gods oordelen erken je. Al dat soort dingen, dat is dan dik en dik voor elkaar, maar dan ontbreekt toch nog wel één ding. He, dat je zegt, kon ik nou eens voor de volle 100% geloven? En wat bedoel je dan met dat laatste? dat in het geval dat je die 100% bereikt, dat dan je eeuwige zaken geregeld zijn. Als je nou maar volledig kon geloven, ja, dan zou de wereld nog eens wat gaan beleven. En zo hou je je nou op de been. Geestelijk gesproken heb je de zaak, als je het inschat, misschien al voor zo'n 85% geregeld, maar die laatste 15%, die moet er nog komen. Waar vandaan komen? Ja, die moet er bij God vandaan komen. Dus, dat er aan je geloof dan nog altijd iets ontbreekt, is ten diepste de schuld van God. Want die geeft door zijn Heilige Geest je nog altijd niet het volledige geloof. Deed de Heere dat nou maar eens wel, in dat geval was de zaak voor elkaar. Ja, zult u zeggen, maar als dat niet deugt, wat moet er dan veranderen? Mag ik het vanavond eens scherp zeggen? Dan moet er dit met u gebeuren. Dat ongeloof waar u nog steeds mee worstelt, dan moet u toch schuld worden. Want ongeloof is zonde. En dat zoeken en dat missen, dat moet je toch schuld worden. Want dat je de Heere mist, dat is geen dierbaarheid hoor, dat is schuld. Ja, zult u zeggen, dominee, maar als je het zo bekijken gaat, dan hou ik eigenlijk helemaal niks meer over om op te hopen. Dan is er in mijn hart niks meer dat me nog troost biedt. Nou, dat klopt. Want dan hou je niet veel anders over dan een aanklagend geweten. En dat geweten, dat klaag je heel terecht aan. Heel terecht, ja. Jij zegt u maar, dan ben ik dus verloren, hè, voor eeuwig verloren. Inderdaad. Maar die stille hoop op de eeuwige zaligheid, die u ondanks al uw klachten toch nog had vastgehouden, zet daar nou toch maar eens een vette streep door, want God rechtvaardigt de goddeloze. Dat is de weg ten leven. Want wie door al de waardigheid van zijn geestelijkheid een vette streep leert zetten, die gaat de Heere gelijk geven. U zult zeggen, op welke punten ga je de Heere dan gelijk geven? Dan gaat zeggen, Heere, er is in mijn leven best wel wat het gebeurt, het een en het ander. Want u kwam, Heere, met uw opzoekende liefde me stilzetten en toen heb ik wat hoop gekregen en ondanks het feit dat mijn geweten me aanklaagde, maar heel stiekem dacht ik op die manier toch een klein beetje wat te wezen geestelijk, een kleintje in de genade te zijn. Maar Heer, het is tenslotte niks met me gedaan. Want dan ben ik alleen maar bezig geweest om mezelf op een vrome manier overeind te houden. Allemaal eigen gerechtigheid, op vrome gronden. Omdat ik toch wel iets had meegemaakt. Maar Heer, als het er nou op aankomt, dan heb ik niks anders dan schuld. Schuld. Tegen al uw geboden zwaar gezondigd, geen ervan gehouden. Nog steeds tot alle boosheid geneigd. En dan ga je zeggen, Heere, uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Gemeente, zo wordt de mens van zijn vrome wortel afgesneden. Heb u dat persoonlijk ook meegemaakt? Dat al die gerechtigheden die je een beetje verborgen toch nog wel had, dat die allemaal werden afgepakt. Dan leer je één ding. Dat er bij de Heere nochtans het eeuwige wonder van behoud is. Een eeuwig onuitsprekelijk wonder van het evangelie, namelijk dat de Heere Jezus aan jouw verloren ziel zich wil openbaren. En dat hij dat dan doet zonder één verdienste van je eigen kant. En dat de Heere dat op deze wijze doet. Dat hij zich aan je laat toerekenen en schenken. En hoe gaat dat dan? Alleen maar door het arme zondaarsgeloof dat niet anders kan doen dan de hand ophouden en verder niks erbij. En dan weet je dat je zelf wegzinkt in je verlorenheid. Maar dat het dan de Heere is die je beetpakt. In de Heere Jezus Christus. En dat die zaligmaker dan in zijn zondaarsliefde het eeuwige vredesverdrag met God laat zien. Door zijn bloed, door zijn wonden, door zijn dood, door zijn opstanding. Heb u dat al beleefd? Als u het niet beleefd hebt, buig dan voor deze Heer in het stof. Want hij wil het u zo graag geven. En als u het wel beleefd mocht hebben, buig dan ook maar voor hem in het stof. Want dan mag u ook leven door die God die de goddeloze rechtvaardigt. Ja, zegt u maar, is dat dan het eind van alles? Het eind van het geloof? Kun je verder niks bereiken? Komt er achter die rechtvaardiging, die rechtvaardigmaking van de goddeloze, komt er dan verder niks meer? Ja, daar komt nog wel wat. Daar komt zelfs veel. Achter de rechtvaardigmaking van de goddeloze komt namelijk nog dit. Voor eeuwig roemen in de Heere. Amen. Zullen we danken en bieden. Heer, het is een eenvoudige weg die u wijst. Al dat onze, dat moet weg. Dat moet schuld worden. En dan bent u een wonderlijke zaligmaker. Die het verlorene zoekt. En wat u zoekt, dat vindt u ook. En Heere, zou u dat ook allemaal werkelijkheid willen maken in ons aller leven, of we nou oud of jong zijn, ziek of gezond, maakt niet uit. Verheerlijk uw naam. Want dat is tenslotte toch het doel van al uw werken. Ga zo met ons, het verdere van de week, en we vragen het u om Jezus wil. Amen. Psalm, even kijken, 130, tweede en vierde vers. Zo gij in het recht wilt treden, vier hoopt op de Heer, gij vrome. 2 en 4 van Psalm 130. Gemeente, gaat dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.
God zegen.